Je luistert naar de Stijgers podcast. De podcast voor zoekers naar en vinders van de levende God. In deze podcast verdiepen we ons in de grote vragen over God, het geloof en het leven. We zijn daarbij meer dan een podcast. We zijn een kerkplek in Bergsehoek waar we met elkaar samenkomen. Iedereen is welkom, ongeacht je achtergrond en visie op het christelijk geloof. De opname die je straks hoort is een gedeelte van onze tweewekelijkse samenkomst. Wil je meer weten over Stijgers? Dan komen we graag met jou in contact. Je kunt onze socials en onze contactgegevens vinden in de beschrijving van deze aflevering.
Ik ga met jullie lezen uit de Bijbel in gewone taal, vond ik wel makkelijk. Markus 16, vers 1 tot 11. Jezus is opgestaan uit de dood. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome olie met een lekkere geur. Daarmee wilden ze het lichaam van Jezus gaan verzorgen. Op zondag gingen ze naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op. Onderweg zeiden ze tegen elkaar: wie zal voor ons de steen wegrollen die voor de ingang van het graf ligt? Het was namelijk een erg grote steen. Maar toen ze bij het graf aankwamen, zagen ze dat de steen al weggerold was. De vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze een jonge man zitten. Hij zat aan de rechterkant en hij droeg witte kleren. De vrouwen schrokken vreselijk. Maar de jonge man zei: jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazareth. Hij is gestorven aan het kruis, maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is hier niet. Kijk, hier heeft hij gelegen. De jonge man zei verder: jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan. En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat. En dat ze hem daar zullen zien. Precies zoals Jezus ook al gezegd heeft. De vrouwen gingen het graf uit. Ze vluchtten weg, want ze waren vreselijk geschrokken. Ze vertelden niemand iets, omdat ze zo bang waren. Jezus was opgestaan uit de dood op zondag, vroeg in de ochtend. De eerste die hem zag was Maria uit Magdala. Jezus had vroeger 7 kwade geesten uit haar weggejaagd. Maria ging naar de volgelingen van Jezus, die waren verdrietig en helden. Maria zei tegen hen: Jezus leeft, ik heb hem gezien. Maar zij geloofden haar niet.
Goedemiddag. Nou, het is al een beetje verklapt. Ik ben Arie van Wijk. Ik werk hier voor Stijgers. En het is natuurlijk een voorrecht om hier vandaag te zijn. Ik ben behoorlijk blij en dankbaar voor wat Stijgers nu is. En dat is mede te danken aan het feit dat Stijgers een fantastisch team heeft. En dat zijn Yvonne, Sandra, David, Matthijs en Martijn. En natuurlijk ook alle mensen die meehelpen, de band, presentatie, de catering, beamer, het geluid, de keet, klaarzetten en opruimen, de EHBO, loket levensvragen, de Insta-updates, fotograferen. En ik ben zo vrij om op deze eerste verjaardag van Stijgers een applaus te vragen voor al het werk dat deze mensen hebben gedaan. Oké, dan zal ik de rest van de tijd vol gaan praten. Goed, ik dank jullie wel. Ik zie ook dat nog niet iedereen zijn naam erop heeft geschreven. Doe dat vooral, want dan gaan we hem bewaren en inlijsten en dat soort dingen. Eigenlijk als Stijgers hebben we één gemeenschappelijk doel. En dat is God eren en God de eer geven. En het is onze hoop dat iedere bezoeker, of hij nou maar één keer komt of vaker komt, dat hij iets kan ervaren van de grootheid van God. En door wat er gezegd wordt, of door wat er gezongen wordt, of door een ontmoeting, of door wat dan ook. En mijn onderwerp vandaag gaat om identiteit. Waar ben ik voor gemaakt? Waarvoor ben ik op aarde? En ik heb 2 Bijbelse personen genomen als uitgangspunt. Maria Magdalena en Simon Petrus. Maar ik wil even beginnen met een stukje uit een interview met Jim Davis. En Jim Davis is, hij is een voorganger in Orlando, in Orlando, in Florida. En Jim Davis was altijd een trouwe bezoeker van de sportschool. Nou, niet alleen een bezoeker, hij was actief bezoeker van de sportschool. En daar kwam in 2020 de klad in, want ja, alles ging dicht vanwege corona. En ik lees even voor dit stukje uit het interview. Toen het weer kon, dus de sportschool weer openging, wist ik dat ik weer moest gaan. Ik miste de contacten, ik miste het gevoel van lichamelijke en mentale fitheid. Ik voelde me minder ontspannen en zag dat ik fysiek achteruit ging. Maar hij ging niet. Elke week stelde hij het weer uit. Het probleem zat in mijn motivatie en hoe ik mijn levensstijl zou moeten aanpassen. Vroeger naar bed, de wekker zetten, gezonder eten. Ik had iemand nodig die zei dat ik weer moest gaan sporten. Ik had iemand nodig die me een zetje gaf en die me weer meevroeg. En zo ben ik weer in de sportschool terechtgekomen. En volgens Jim Davis gaat zoiets ook op voor kerkverlaters die hun geloof niet helemaal kwijt zijn. Velen van hen denken dat ze ooit wel weer naar de kerk zullen gaan. Maar dat zal altijd morgen blijven, tenzij iemand ze meevraagt. En Jim Davis sluit het interview hiermee af. Als je één ding uit mijn verhaal meeneemt, laat het dan dit zijn. Vraag ontkerkelijk de vrienden weer mee naar de kerk. En dat is meer dan een keertje naar de sportschool. Laten we de deur van ons huis openzetten. Laten we stoelen bij de tafel erbij zetten. We zeggen niet alleen, ga weer eens mee naar de kerk. Maar we nodigen ze uit in ons levens. En de kerk is daar een onderdeel van. En misschien denk je nu, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het jaarthema van de kerk hier in Bergse Hoek is ga mee. Want de kerk kan uit beeld raken. Hè, door een verhuizing of door... dat je al je tijd in je carrière steekt. Of sport van kinderen op zondag. Of omdat mensen willen uitslapen. Of nog steeds gevolgen van corona. De kerk past dan niet meer bij het leven. Hoe de kerk is ingericht, sluit dan niet meer aan bij wat je echt belangrijk vindt. Dat is één reden. En de andere reden is, het kan ook een onaangename plek zijn geworden. Er zijn mensen die uit de kerk zijn weggegaan omdat ze traumatische ervaringen hebben opgelopen. Door machtsmisbruik of seksueel misbruik. Door politieke standpunten, verrechtsing, racisme, polarisatie. Of een plek waar vrouwen een tweederangs positie hebben. En dat laatste speelt een beetje mee in de stijgerpraat van vandaag. Want de kerk kan je beperken in je identiteit. Ik kan woorden kiezen die niet goed zijn. Ik kan woorden kiezen die pijn doen. En mijn valkuil is bijvoorbeeld dat ik de neiging heb om heel veel aan te stippen. En meer dan ik kan uitwerken. En tegelijkertijd doe ik dat ook bewust. Want ik ben snel verveeld. En ik vind heel veel dingen belangrijk en interessant. En ik probeer bijvoorbeeld altijd cultuur en actualiteit te betrekken. Maar ik heb me er ook bij neergelegd dat in mijn poging om de luisteraar te raken, dat dat zowel positief als negatief kan zijn. Nou, vorige week zaterdag hadden we een inspiratiedag met de kerkraad en ik mocht mee. Ik had niet deze kleren aan. Maar goed, ik weet niet waarom ik dat zei. De spreekster was Els van Dijk. En zij zei het heel mooi. Je mag uitdelen, maar de zegen is aan God. En dat geeft volgens mij de juiste ontspanning en relativering aan wat wij hier met stijgers doen. Je mag uitdelen, maar de zegen is aan God. Wie weet nog, dus het is een jaar geleden de eerste stijgers, wie weet nog het Bijbelverhaal waar het toen over ging? Wie weet het nog? Ik geef even, als je nu niet meteen weet dan... Weet niemand het meer? Ah, valt tegen zeg. Probeer maar, Cor. Ja, tuurlijk. Ja, heel goed. En dus Maria en Martha. En nu ze het heeft gezegd, denk je misschien, oh ja, dat was het. Nou, het verhaal dus van Maria en Martha. En Martha is dan druk in de keuken. Maria is bij Jezus, zit bij Jezus en ze is daar aan het luisteren. En ik heb toen geprobeerd uit te leggen dat er volgens mij een valse tegenstelling wordt gecreëerd tussen Martha de doener en Maria de denker. Moet je je dan schuldig voelen als je meer een doener bent en minder een denker? Of ben je pas echt een goede christen als je stil kan luisteren en je af kan sluiten voor alle prikkels? Nou, volgens mij gaat het dus om iets anders in dit verhaal. Het gaat om de reactie van Jezus. Jezus bevrijdt Martha van de rollenpatronen en de dingen die er in die tijd werden verwacht van een vrouw. En Martha mag net als Maria bij Jezus komen zitten. En ja, dat betekende tussen de mannen. Maar bij Jezus vervallen die bestaande man-vrouw verhoudingen. Nou, het is een heel klein en eenvoudig verhaal. Maar het spreekt nog steeds tot de verbeelding omdat het uit het leven gegrepen is. En omdat het alles te maken heeft met rollenpatronen en onze identiteit. Rollenpatronen kunnen je gevangen houden omdat je kan vastlopen in verwachtingen waaraan je niet kan voldoen. En in onze westerse cultuur gaat het veel over je identiteit als individu. Dus je identiteit als individu. Maar in de Bijbel heeft identiteit altijd te maken met de groep. In het Oude Testament, dus het eerste gedeelte van de Bijbel, is de geschiedenis van een klein volk, het volk Israël, met een grote God. En op basis van die sterke identiteit, een klein volk met een grote God, kan in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van de Bijbel, de kerk gaan groeien. Maar altijd in relatie tot de groep. En dat is goed om in je achterhoofd te houden als je in de Bijbel leest. Want wij hebben natuurlijk een westerse bril op. Maar het is in de Bijbel altijd een relatie tot de groep. En wat wij doen, we hebben de neiging om teksten op onszelf te betrekken. Waardoor het risico bestaat dat de Bijbel dan een soort zelfhelpboek wordt met regels voor een gelukkig en gezegend leven. En daarom hebben we elkaar nodig. Als kerk. Nodig in het gesprek over de Bijbel. En met de Bijbel. Want de Bijbel is een grillige verzameling boeken. Die niet zwart-wit is. Maar een prisma van kleuren laat zien. En in het licht van dat prisma kunnen we steeds weer iets nieuws ontdekken van God. Nou, en natuurlijk kan dat ook in de ontmoeting met de ander. Of in de natuur. Maar ook in de bioscoop. Afgelopen zomer heb ik de film Barbie gezien. 2 keer. Nou, dat hoef je niet. En ik wilde hem ook 2 keer zien. Dus het was niet dat het verplicht was. Een film die moderne rollenpatronen en identiteit op een kritische en ontzettende grappige manier behandelt. En ook in deze film wordt heel veel aangestipt en lang niet alles uitgewerkt. Nou, de hoofdvraag van deze film is, what was I made for? De titel van een prachtig en ook wel pijnlijk lied. Rond een vraag die iedereen, christen of niet-christen, bezighoudt. Waar ben ik voor gemaakt? De ontdekking dat het leven niet een aaneenschakeling is van hoogtepunten, maar eigenlijk best wel een strijd. Een strijd met jezelf. En in deze veel eisende wereld gaan heel veel mensen letterlijk en figuurlijk kapot. Nou, aan het einde van de film zit een indrukwekkende monoloog over de hoge maatstaf die onze samenleving aan vrouwen oplegt. Waar vrouwen onmogelijk aan kunnen voldoen. Het is echt de moeite waard om deze monoloog eens terug te lezen of te kijken natuurlijk. En ja, die maatstaf is er ook voor mannen. Maar over het algemeen genomen ligt de lat voor in de westerse maatschappij nog steeds een stuk hoger voor vrouwen dan voor mannen. En ja, dat was in de tijd van de Bijbel niet anders. Als Maria Magdalena, we hebben het net gelezen, aan de leerling van Jezus vertelt dat ze hem in levende lijven had ontmoet. Dat Jezus is opgestaan, dat hij niet meer dood is. Dan geloven de leerlingen in haar in eerste instantie helemaal niet. In Lucas, in het boek Lucas, staat zelfs dat ze het maar kletspraat vonden. Nou, op de filmposter van de film Barbie stond de tekst, she's everything. En daaronder stond, he's just Ken. En dat inspireerde mij tot de titel van deze stijgerpraat. Maria, een toren van geloof en Petrus de rots. Nou, in de tijd waarin het Nieuwe Testament zich afspeelt, hadden de mensen alleen een voornaam. Ze hadden geen achternaam, maar wel bijnamen. En bijnamen zegt vaak iets over iemands identiteit. Dus, als ze jou een bijnaam moesten geven, wat zou die dan zijn? En wat zegt het over jou? Denk daar eens heel even over na. Dus, als ze jou een bijnaam moesten geven, wat zou die dan zijn? Denk heel even na. Wie zegt meteen, oh dat is dit. Wie zegt meteen, oh ik weet het al. En dan moet je het ook nog durven natuurlijk mee te delen in deze groep. Ja? Lange. Het zegt meer over je fysieke verschijning denk ik dan over je innerlijk. Ja. Ja, lang. Dat is ook wel typisch Nederlands weer hè. Toch? Heeft iemand iets, ook iets vergelijkbaar? Of nou, het hoeft niet vergelijkbaar te zijn, mag gewoon. Iemand anders iets? Ik ben gewoon zo benieuwd. Het is gewoon zo leuk. Het is ook wel eng, ik weet het hoor. Maar goed. Nee? Oké, ik heb jullie kans gegeven. Oké. Je mag het ook straks hier opschrijven. Hier. Goed, nou laten we beginnen bij Simon Petrus. Die zijn bijnaam krijgt van Jezus. Het is makkelijk om een karikatuur van Petrus te maken. Als een soort obelix die de hele tijd zo'n menhir op zijn rug mee sjouwt om te laten zien, ja, ik ben de rots. Want Petrus is Grieks voor rots. Nou, als we het over Simon Petrus hebben, dan weten de meeste kerkgangers meteen over wie het gaat. Het is een top 3 leerling van Jezus en we krijgen vrij veel informatie over hem in de Bijbel. Maar als je wat minder bekend bent met de Bijbel, ik geef even een paar weetjes. Elke Romeinse paus noemt zichzelf de opvolger van Petrus. Dus dat geldt ook voor paus Franciscus, de huidige paus. Opvolger van Petrus. Nou, en nu mag er een plaatje, Timo. In de enorme Sint-Pieter-basiliek in Rome, dat is eigenlijk een verwarrende naam. Want het zou eigenlijk de Sint-Petruskerk moeten heten, want het is gebouwd op het graf van Petrus. En ik heb de foto, dit is de koepel van die basiliek. En daar staat, dat is in gouden letters, de Bijbeltekst waarin Jezus aan Simon de bijnaam Petrus geeft. Je kan het zien, Petrus staat daar. Jij bent Petrus. En op jou, dus super op jou. Ja. Dus dit is in de Sint-Pieter. Nou, en voor zo'n stoere naam heeft Petrus eigenlijk best een onstabiel en opvliegend karakter. Waarom kiest Jezus nou uitgerekend zo iemand uit als leerling? Had hij Petrus niet gewoon beter kunnen laten vissen? Zijn oorspronkelijke beroep. Want Petrus wil het altijd beter weten. Nee, mijn voeten mag u niet wassen. Terwijl Jezus alle voeten van de leerlingen aan het wassen is. En dan Petrus die Jezus corrigeert en zelfs bestraft als Jezus het over zijn lijden en sterven praat. Dus een leerling die de leraar wel even vertelt hoe het zit. Herkenbaar. Nou, en Petrus, die eerst beweert dat hij Jezus nooit zal verlaten en dan een paar uur later er vandoor gaat en dan ook nog liegt over het feit dat hij bij Jezus hoort. Maar Petrus is ook degene die als de eerste van de discipelen met een prachtig geloofsstatement komt. Als Jezus vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan zegt Petrus, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Nou, we zien vaker in de Bijbel dat God kiest voor personen die, nou, die de kantjes ervan aflopen, onbetrouwbaar of gewoon ongeschikt zijn. En daar kan ik ook heel veel over zeggen, maar ik wil me vandaag beperken tot dit. Het zijn mensen. Net zoals jij en ik. En dat geldt ook voor Simon, de rots. Nou, in tegenstelling tot de hoeveelheid info die we over Petrus hebben, weten we relatief weinig over Maria Magdalena. Maar wat we weten, zou haar minstens zo beroemd moeten maken, hebben gemaakt als Simon Petrus. In die indrukwekkende koepel in de Sint-Pieter zou eigenlijk ook een zinnetje over Maria Magdalena moeten staan. En ik zal het uitleggen. Nou, net als ik in al mijn klassen wel een Sophie of een Nathan heb, zo heb je in de Bijbel, met name in het Nieuwe Testament, meerdere Maria's. Ook in het stuk waar we net gelezen is. Het zijn de twee bekendste Maria's, de moeder van Jezus en Jacobus. En Maria Magdalena, de zus van Lazarus en Martha. En in het stukje dus dat we lazen, gaan die beide vrouwen, de twee Maria's, gaan naar het graf met geurige olie. En als je googelt op Maria Magdalena, dan zul je lezen dat Maria uit het plaatsje Magdala kwam. En als je als toerist in Israël bent geweest of nog gaat, dan kun je de opgravingen van dit plaatsje bezoeken. Een slimme manier om geld te verdienen aan goedgelovige toeristen, want we gaan even wat lezen in Johannes 11. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Dus Maria Magdalena komt uit Bethanië. En als we nog iets terugbladeren naar het boek van Lucas, in hoofdstuk 8, lezen we nog iets over Maria Magdalena. Kort daarop begon hij, dat is Jezus, rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp. Dus dit is het begin van Jezus' werk. Hij gaat dan het goede nieuws over het koninkrijk van God verkondigen. En de 12 vergezelden hem. En ook enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekte genezen waren. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven. Johanna, de zoon van Gusas, de rentmeester van Herodes en Susanna. En nog tal van andere vrouwen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Oké, dus Jezus heeft 12 discipelen, leerlingen, discipelen en leerlingen hetzelfde. Maar ook tal van andere vrouwen die hem volgden, waaronder dus Johanna, Susanna en Maria Magdalena. En deze vrouwen hadden dus geld genoeg om mee te reizen en te betalen voor eten en onderdak van Jezus en de andere discipelen. En, wat ook wel goed is om te beseffen, deze vrouwen waren dus ongetrouwd, want in die tijd kon je niet als getrouwde vrouw met een groep mannen meereizen. Dus Maria, de zus van Lazarus, een van Jezus' beste vrienden, heeft een bijzondere bijnaam, Magdalena. En in het Hebreeuws betekent haar naam Migdal. En dat is toren. Maria de toren. En die bijnaam heeft ze niet voor niets gekregen. Want Maria zalfde de voeten van Jezus, iets dat alleen gebeurde bij koningen, priesters en profeten. Zij heeft dus al in de gaten, deze Jezus is niet zomaar een leraar. Zij was de eerste die bij het lege graf van Jezus kwam. Ze was de eerste die Jezus zag na zijn opstanding. En zij was de eerste die dit ongelofelijke nieuws vertelde aan de discipelen. Maria Magdalena, de toren van geloof. En ik heb... Er zijn heel veel plaatjes van Maria Magdalena, maar ik heb er eentje gevonden die ik zelf prachtig vind. Dit werk heet Miskend. En dit is Maria Magdalena, geschilderd door Egbert Modderman. Dit is een Groningse schilder en hij is 34 jaar. Dus, en hij maakt echt prachtige dingen. Dus als je dit soort realisme mooi vindt, ga hem zeker. Hij heeft altijd een expositie in de Martinikerk. En waar hij onder andere een drieluik heeft gemaakt. Prachtig. En hij heeft Maria willen neerzetten als een jonge, krachtige vrouw. En ze is bewust zittend afgebeeld, zoals machtige mannen ook vaak zijn geschilderd. En deze Maria kijkt je aan. Wie maakt mij wat? En dat is natuurlijk een beeld van haar. Dat is ook een beeld. Maar het is wel een beeld dat heel goed past bij wat ik vandaag vertel over Maria Magdalena. Maria de toren. Ik ga afronden. Iedereen heeft identificatiefiguren nodig. Mensen met een voorbeeldrol. Want die vormen je identiteit. En dat zijn vaak natuurlijk ouders en familieleden, maar ook sporthelden, artiesten, acteurs, actrices. En ik vind het daarom een goede zaak dat onze maatschappij een omslag aan het maken is. Ik neem het voorbeeld van Disney, Little Mermaid film van vorig jaar. voor het eerst een zeemeermin met een zwarte huidskleur. Een social media stroomde vol met ontroerende filmpjes van zwarte meisjes die de filmtrailer voor het eerst bekeken. Als je favoriete Disney-prinses ineens op jou lijkt. En dan kun je zeggen, ja, dat is een keuze van Disney, pure commercie. Totdat je de reacties van die meisjes ziet. Nou, Maria Magdalena heeft in de kerkgeschiedenis een slechte naam gekregen, wat onterecht en ongefundeerd is. De Bijbel is veel feministischer dan de male gaze, het mannelijke oogpunt dat toen en nu nog steeds overheersend is in de kerk. Wij hebben goede voorbeeldfiguren nodig in de kerk. We hebben veel te lang moeten doen met een incompleet beeld van stoere vissers, een dappere David, een hoogbegaafde Paulus. Terwijl we toch geloven dat God ons mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. Terwijl we toch weten dat de Bijbel vol staat met inspirerende, bijzondere vrouwen. Terwijl we toch lezen dat Jezus in zijn omgang met vrouwen rollenpatronen doorbreekt. Simon Petrus is de rots waar wij als kerk, als Stijgers, op mogen bouwen. En dankzij Maria Magdalena, toren van geloof, kunnen we onze ogen richten op dat ongelofelijke, grote wonder. Jezus is opgestaan. Dus waar ben je voor gemaakt? We zijn gemaakt om te leven. Om uit te delen wat God ons geeft. En laat dat onze identiteit zijn. Leven op basis van het vertrouwen dat oorlog, onrecht, verdriet en dood niet het laatste woord hebben. Want Jezus is opgestaan. Halleluja. Amen.
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now. What was I made for? What was I made for? Taking a try, I wasn't ideal. Looked so alive, turns out I'm not real. Just something you paid for. What was I made for? something I wait for, something I wait for, something I'm made for.
Dit was de podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Vond je de aflevering leuk? Vergeet ons dan niet te volgen op de socials. De link staat in de beschrijving.